Ook vandaag bent u weer hartelijk welkom bij deze aflevering van De Bijbel Door, gemaakt door Transworld Radio. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website transworldradio.nl. In deze serie gaat u in 5 jaar tijd met ons de Bijbel door, van Genesis 1 tot en met het laatste vers in Openbaring 22. We lezen momenteel de geschiedenis van David uit het boek 2 Samuel. Onderweg naar zijn koningschap leren we David kennen als een man die de leiding van zijn leven volkomen aan God heeft gegeven. Hij ging niet op het oordeel van mensen af. Het gebeurde wel af en toe dat andere mensen dachten te weten dat een bepaalde situatie wel Gods wil moest zijn, maar dan durfde David het toch aan om andere beslissingen te nemen. Hij wist dat hij koning zou worden. Het moment waarop dat zou gebeuren, liet hij over aan God. Dat bleek ook toen er 2 mannen bij David kwamen met het hoofd van zijn tegenstander Isboset. Die mannen hadden Isboset in zijn slaap gedood en dachten dat God aan David op deze manier wraak had willen geven. Maar David kijkt er totaal anders naar. Hij noemt hen goddeloze mannen die een rechtvaardig man vermoord hebben. Hij benadrukt ook nog eens dat hij dit soort hulp niet nodig heeft. Tot nu toe heeft de Heere David elke keer uit handen van zijn vijanden gered. In hoofdstuk 5 komen dan de oudsten van Israël bij David om zijn koningschap te erkennen. Ze sluiten een verbond met hem voor het aangezicht van God en zalven David tot koning. Vervolgens gaat David naar Jeruzalem, het laatste Kanaanitische bolwerk. De Jebusieten onderschatten David enorm. Ze hebben niet in de gaten dat de Heere bij David is en dat ze daarom niet tegen hen op kunnen. David neemt de stad in en vestigt zich daar. Het Rijk van Israël wordt machtig onder Davids regering. De Filistijnen zien in hem een bedreiging en ze trekken op. Ze komen erachter dat ze niet op kunnen tegen deze koning die de Heere aan zijn kant heeft staan, want de Filistijnen worden tot 2 keer toe verslagen. Hun afgoden laten ze tijdens de vlucht maar achter, want ach, die hebben toch niet geholpen tegenover deze levende God. David is op het toppunt van zijn macht, maar hoe goed het nu ook met hem gaat, hij blijft leven in afhankelijkheid van de Heere. Hij vraagt God om raad als de vijand dreigt en hij geeft God eer als hij overwint. En God zegent David.
In de vorige uitzendingen hebben we gelezen dat David inmiddels is gezalfd tot koning over heel Israël en zijn intrek heeft genomen in de nieuwe hoofdstad Jeruzalem. Nadat vijandige dreiging is verdwenen door het verslaan van de Filistijnen, besluit David de ark van het verbond naar de hoofdstad te brengen. De ark is in een vroeger stadium terechtgekomen in Kiriat Jearim en werd vanaf dat moment bewaakt door Elazar. Gedurende die periode is er vermoedelijk geen offerdienst geweest bij de ark. Koning Saul heeft het allerheiligste voorwerp er steeds laten staan. Nu wil David, in 2 Samuel 6, iets goeds doen, maar hij doet het op een verkeerde manier. David wil de ark van de Heer op een nieuwe wagen naar Jeruzalem brengen. Een prachtig initiatief, maar dan moet David het wel doen op de manier die de Heere heeft voorgeschreven. In nummerie 7 heeft de Heere aanwijzingen gegeven voor het vervoer van de ark van het verbond. De Kehatieten uit de stam van Levi moesten de ark op hun schouders dragen. Uzza had beter moeten weten, hij mocht de ark niet aanraken. De instructies van de Heere voor het vervoer van de ark zijn niet voor tweeërlei uitleg vatbaar. Handen af van de ark. Vandaar de opmerking, David doet iets goeds op een verkeerde manier. De ongehoorzaamheid met betrekking tot de instructies voor het vervoer van de ark naar Jeruzalem kost Uzza het leven. Uiteindelijk is David daarvoor verantwoordelijk. De gebeurtenissen laten ook duidelijk zien dat er bij de Heere geen mogelijkheden zijn die vallen onder de categorie het doel heiligt de middelen. Nee, een allerheiligst voorwerp als de ark van het verbond moet volgens de instructies van de Heere worden vervoerd. Ondanks het tragische begin is de gebeurtenis op zichzelf één van de belangrijkste dagen in het leven van David. Ik denk dat er twee gebeurtenissen in het leven van David boven alle andere uitsteken. De eerste lezen we in 2 Samuel 6 en de tweede in 2 Samuel 7. In 2 Samuel 6 lezen we over de dag dat David de ark van de Heere naar Jeruzalem brengt. En in 2 Samuel 7 over de dag dat David het plan opvat om voor de Heere een huis te bouwen. De ark van het verbond geeft de aanwezigheid aan van de Heere. Hij woont te midden van zijn volk. We hebben de bouw en indeling van de tabernakel al eerder besproken in de uitzendingen over het Bijbelboek Exodus. Nu leggen we de nadruk op de meubelstukken en hun plaats in de tabernakel en daarna in de tempel. In de voorhof stonden het brandofferaltaar en het koperen wasvat. Bij deze heilige voorwerpen werd met de zonde afgerekend. Dan was er een omheinde ruimte met een tent of tabernakel en later een stenen tempelgebouw. Het was verdeeld in twee afdelingen, het heilige en het heilige der heiligen. In het heilige stonden drie heilige voorwerpen, de gouden kandelaar, het gouden reukofferaltaar en de tafel met toonbroden. Alle drie spreken van aanbidding en de persoon van Jezus Christus. Na het heilige kwam het heilige der heiligen. Daarin stond de ark van het verbond met erop het verzoendeksel. Tussen de beide ruimtes hing het voorhangsel, een gordijn dat de ark afschermde van het heilige. De ark van het verbond was de plaats waar de Heere zijn volk ontmoette. De ark is, in het Oude Testament, de beste afschaduwing van Christus. Het is de enige afbeelding die de Heere zelf van hem maakte. Een afbeelding van de Heere Jezus vinden we in de tabernakel en speciaal in de ark van het verbond. Menselijk gesproken kan iemand zeggen, de ark is alleen maar een kist van acaciahout, met voorgeschreven afmetingen en van binnen en van buiten overtrokken met goud. Toch had de Heere Bezaleel een speciale opdracht gegeven om de ark te maken. De ark van het verbond gaf de aanwezigheid van de Heer aan, maar Israël ging daar verkeerd mee om, helaas op een bijgelovige manier. Zij dachten dat er in de kist krachten scholen die zij voor zichzelf konden gebruiken, maar dat was fout. De ark van het verbond was een symbool, een afspiegeling. Een beeld van de Heer Jezus Christus. Welke symboliek vinden we dan in de ark, wat heen wijst naar Christus? De ark was overtrokken met goud. Het goud wijst naar het God zijn van Christus. Maar de ark van het verbond was ook van acaciahout, en dat wijst naar het mens zijn van Jezus. Het waren geen twee kisten, het was één kist van hout en goud. Als zodanig was het een prachtig beeld van de twee naturen van Jezus Christus, God en mens. Een van de oudste belijdenissen uit de vroeg-christelijke kerk, van Nicea, zegt, wij geloven in één God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen, en in één Heer Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle tijden, God uit God, licht uit licht, waarachter God uit waarachter God, geboren, niet geschapen, één van wezen met de Vader, en door wie alles is geworden, die om ons mens en om ons behoud is neergedaald uit de hemel en is vlees geworden, door de Heilige Geest uit de maagd Maria en is mens geworden. De ark van het verbond is een beeld van Christus in het Oude Testament. U zult zich herinneren uit 1 Samuel 4, dat de Filistijnen de ark hadden buitgemaakt. De Heere zorgde er zelf voor dat de ark weer terugkwam. Maar hoe hadden de Filistijnen de ark vervoerd? 1 Samuel 6, vers 7 en 8. Maak een nieuwe wagen en span er twee koeien voor die net hebben gekalfd. Zet de ark van God op de kar met daarnaast een kist met gouden beeldjes van de gezwellen en de muizen als schadeloosstelling. Zo kwam de ark op een bijzondere manier weer terug in Israël, in Bet-Semes. Maar daar gebeurde een drama. 1 Samuel 6, vers 19. De Heere doodde echter 70 inwoners van Bet-Semes, omdat ze in de ark hadden gekeken. De inwoners riepen, wie kan de aanwezigheid van de Heere deze heilige God verdragen? Waar moeten we met de ark heen? In 1 Samuel 7 hebben we gelezen dat de inwoners van Kirjat Jearim de ark hebben opgehaald en hem naar het huis van Abinadab hebben gebracht. De ark moet ongeveer 70 jaar in dat gebied zijn gebleven. De onderbouwing daarvoor volgt uit een combinatie van gegevens. Na 1 Samuel 7 stond de ark 20 jaar in het huis van Abinadab. Ook de 40 jaar van het koningschap van Saul heeft de ark niet in de tabernakel gestaan. Hetzelfde moeten we concluderen voor de tijd van 7,5 jaar die David in Hebron regeerde. En ook de eerste jaren van David in Jeruzalem bleef de ark op de plaats waar hij was. 2 Samuel 6 vers 1 en 2. Daarna bracht David opnieuw een speciale troepenmacht van 30.000 man op de been en trok naar Baala in Juda om de ark van de Heere van de hemelse legers, die bij de engelen woont, naar huis terug te brengen. Toen David Jeruzalem had ingenomen, wilde hij ook de ark naar de hoofdstad halen. Kennelijk was Jeruzalem de plaats die de Heere had verkozen, als zijn woonplaats. Daar wilde hij wonen, bij zijn volk. In Deuteronomium 16 vers 16 had de Heere al geboden, iedere man in Israël moet 3 maal per jaar voor de Heer in het heiligdom verschijnen, bij de volgende feesten. Het feest van de ongezuurde broden, het wekenfeest en het loofhuttenfeest. David had Jeruzalem tot hoofdstad van Israël gemaakt en in Kirjat Jearim, 12 kilometer ten westen van Jeruzalem, stond de ark. Met een troepenmacht van 30.000 man trok David naar Baala in Juda om de ark van de Heere naar huis terug te brengen. Volgens 1 Kronieken 13 vers 6 is Baala in Juda dezelfde plaats als Kirjat Jearim. David had een bijzondere liefde voor de Heere. In Psalm 9 vers 2 en 3 zegt hij, Heere, ik prijs u met mijn hele hart, ik vertel iedereen over de geweldige dingen die u doet. Ik loop over van blijdschap en vreugde dankzij u. Over u wil ik zingen. U bent God, de Allerhoogste. David spreekt op een bijzondere wijze zijn toewijding uit. In Psalm 108 vers 2 verklaarde hij, ik voel mij veilig en rustig bij u, mijn God. Ik verlang ernaar voor u lofliederen te zingen. En in Psalm 103 vers 1 zingt David, met hart en ziel wil ik de Heere prijzen en zijn heilige naam loven. Wat een liefde voor de Heere. En daarom wil David de ark van de Heere naar Jeruzalem brengen. De ark wordt in 2 Samuel 6 15 keer genoemd. Het is voor de Heere en ook voor David een belangrijk onderwerp. Er zijn door David minstens 11 psalmen gedicht rond de gebeurtenis van het brengen van de ark naar Jeruzalem. Met betrekking tot de dingen die in het verleden waren gebeurd, was David niet bijgelovig wat de ark van de Heere betreft. Hij wist waar de Heere was. In Psalm 123 vers 1 zegt hij, ik kijk omhoog naar mijn God die in de hemel woont. David wist ook dat de Heere bij zijn volk wilde wonen. En daarom wil hij de ark van de Heere naar huis terugbrengen. 2 Samuel 6 vers 3 tot en met 5. De ark werd weggehaald uit het in de heuvels gelegen huis van Abinadab en daarna op een nieuwe wagen gezet. 2 zonen van Abinadab, Uzza en Achio, begeleidden de wagen. Achio liep voor de wagen, gevolgd door David en het volk. Zij zongen blij de heren en speelden op allerlei instrumenten, citers, harpen, tamboerijnen, rinkelbellen en cymbalen. Uzza en Achio zijn waarschijnlijk niet afkomstig uit de stam Levi. Ze hebben nooit specifiek dienst gedaan bij de ark en hoefden er alleen maar voor te zorgen dat vreemdelingen niet bij de ark van de heren kwamen. Over Achio wordt gezegd dat hij voor de ark uitgaat. Er is grote blijdschap bij David en al degenen die met hem zijn. Koning David toont zijn vreugde bij de ark, het symbool van de tegenwoordigheid van de Heere. Hij is de ware koning van Israël. 2 Samuel 6 vers 6 en 7. Bij de dorsvloer van Nachon struikelden de ossen voor de wagen en Uzza stak zijn hand uit om te voorkomen dat de ark zou vallen. Maar de Heere richtte zijn toorn tegen Uzza en doodde hem ter plekke. Levenloos lag hij naast de ark. De dorsvloer van Nachon moet tussen Baala, Kiriat Jearim, en Jeruzalem hebben gelegen. Mogelijk in het dal van Refaim, een vallei waar veel koren wordt verbouwd. Bij die plek glijden de ossen uit en dreigt de ark van de wagen te glijden. Uzza, die naast de ark loopt, wil voorkomen dat de ark van de wagen valt en pakt het allerheiligste voorwerp beet. Dan gebeurt er iets onvoorstelbaars. De toorn van de Heere richt zich tegen Uzza en doodde hem. Voor ons gevoel kan het onrechtvaardig zijn dat iemand sterft, omdat hij in een reflex een poging doet om de ark te redden. Om dit toch enigszins te begrijpen, moeten we beseffen hoe de Israëlieten moesten omgaan met heilige voorwerpen, die exclusief verbonden zijn met de Heere. Iemand als Uzza, die geen leviet was, mocht in geen geval de ark aanraken. Dat moet hem tijdens het verblijf van de ark in hun huis ook bekend zijn geweest. Hij moet ook geweten hebben van de gebeurtenissen in Bet-Semes. De straf van de inwoners van Bet-Semes voor het kijken in de ark was een duidelijke waarschuwing. Mogelijk is ook het vervoer op een wagen in plaats van het dragen door levieten een reden geweest. In 1 Kronieken 15 lezen we in vers 2, hij, David, gaf daarbij de volgende bevelen. Wanneer wij de ark overbrengen naar deze nieuwe tent, mogen alleen de levieten die dragen, want God heeft hen voor dit doel uitgekozen. Zij moeten hem voor altijd dienen. En daarna in vers 13 tegen de leiders van de levieten, de Heere heeft ons een zware slag toegebracht, omdat u er de vorige maal niet bij was om de ark te dragen en wij ons niet aan Gods voorschrift hielden. Als mensen, ook kerkmensen, zich niet aan Gods voorschriften houden, dan komen er problemen. Als zij naar de Heere luisteren en doen wat Hij zegt, ervaren zij rust, vrede en zijn zegen. David en het volk Israël mogen ons tot voorbeeld zijn. Laten wij leren van de fouten van anderen. Dat is wat het woord van God ons leert. Wij leven in Gods schepping en Hij heeft de leefregels bepaald en gegeven. 2 Samuel 6 vers 8 en 9. David was vreselijk ontsteld omdat de Heere dit had gedaan en noemde deze plaats de plaats van toorn tegen Uzza. En zo heet hij vandaag de dag nog. Met bevend ontzag voor de Heere vroeg David zich toen af hoe hij de ark ooit moest terugbrengen. David is ondersteboven van deze zware slag. Hij noemt die plaats Peres Uzza, wat de plaats van toorn tegen Uzza betekent. De gebeurtenis rond de dood van Uzza leidt ertoe dat David bang wordt voor de Heere en zich afvraagt hoe hij de ark van de Heere ooit bij hem in Jeruzalem moet brengen. Hij durft geen actie meer te ondernemen. In Psalm 111 vers 10 lezen we, het diepe ontzag voor de Heere is de eerste voorwaarde om ware wijsheid te verkrijgen. Zeker, God is een God van liefde, maar de Heere kan ook toornen. De Heere verkondigt zijn liefde steeds weer, maar het lijkt wel of veel mensen denken, wij kunnen gewoon doorgaan met zondigen en alles doen wat de Heere heeft verboden. God is toch liefde. Hij laat een mens niet verloren gaan. Als een mens verloren gaat, heeft het zeker niet aan de Heere gelegen. Hij heeft er alles aan gedaan en gaf zijn enige zoon tot behoud van mensen. En zonder de Heere Jezus is er geen uitweg. Dat heeft geen kerk bedacht of vastgesteld, maar het zijn woorden van Jezus zelf. Hij zegt in Johannes 14, vers 6, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ik ben de enige weg tot de Vader. Laat een mens niet denken dat hij of zij zonder de Heer Jezus Christus in de hemel komt, als God de Vader hem aan een kruis moest laten sterven voor onze zonden. 2 Samuel 6, vers 10 tot en met 12. En hij, David, besloot hem, de ark van de Heere, niet naar de stad van David te brengen, maar bracht hem naar het huis van Obed-Edom, die afkomstig was uit Gat. Daar bleef de ark 3 maanden staan, en de Heere zegende Obed-Edom en zijn hele gezin. Toen David dat hoorde, bracht hij de ark naar de stad van David en maakte er een groot feest van. Van Obed-Edom weten wij dat hij een leviet is die later optreedt als poortwachter in het heiligdom. 2 Samuel 6 vers 13 tot en met 15. Nadat de mannen die de ark droegen 6 passen hadden gedaan, stopten zij om David de gelegenheid te geven een rund en een gemest lam te offeren. In priesterkleding gestoken, danste David uitbundig onder het oog van de Heere voor de ark uit. Zo brachten David en het volk Israël de ark van de Heere met veel gejubel en bazuingeschal terug naar de plaats waar hij hoorde. Tot nu toe heeft de tocht van de ark oordeel en vloek voortgebracht, omdat Uzza is gestorven. Wanneer het allerheiligste voorwerp bewaard wordt in het huis van Obed-Edom, komt er een wending. De Heere zegent Obed-Edom en heel zijn huis. Nu is de ark niet meer een oorzaak van oordeel, maar van zegen. En dat bericht brengt David tot nieuwe actie. Hij laat de ark van God naar Jeruzalem brengen. Vers 15 vermeldt met nadruk dat de tocht naar Jeruzalem gepaard gaat met veel gejubel en bazuingeschal. 2 Samuel 6 vers 16. Sauls dochter Michal keek uit het raam toen de stoet de stad binnenkwam. Ze zag hoe koning David voor het oog van de Heere danste en sprong en voelde diepe minachting voor hem. David danst uitbundig voor het aangezicht van de Heere. Dans is in het Oude Testament vaker een uiting van grote blijdschap bij speciale gebeurtenissen. In het algemeen zijn het vrouwen die dansen, maar hier is het de koning zelf. Met heel zijn lichaam geeft hij uiting aan de blijdschap over het feit dat de ark naar Jeruzalem komt. Hierbij draagt David een linnen levietenkleed. De ark komt op de plaats waar de regering van het land plaatsvindt. Daarmee wordt een stap gezet in de richting van Jeruzalem als geestelijk centrum. Michal ziet hoe haar man huppelt en danst voor het aangezicht van de Heere. De manier waarop David gekleed is en hoe hij zich gedraagt, vindt ze niet passend voor een koning, en daarom voelt ze diepe minachting voor hem. 2 Samuel 6 vers 17 tot en met 19. De ark werd in de tent gezet die David voor dat doel had laten opzetten. Vervolgens bracht hij brandoffers en vredeoffers aan de Heere. Ook zegende hij het volk in de naam van de Heere van de hemelse legers. Hij gaf iedereen een geschenk, zowel de mannen als de vrouwen, in de vorm van brood, vlees en druivenkoeken. Toen de hele plechtigheid achter de rug was en iedereen naar huis was gegaan, ging ook David naar huis om zijn gezin te zegenen. David en de zijnen brengen de ark naar de plaats waar hij een tent heeft opgezet. De tabernakel blijft voorlopig nog in Gibeon, waar het dienst blijft doen als centraal heiligdom. David wil in Jeruzalem een tempel bouwen en brengt mogelijk daarom de tabernakel nog niet naar Jeruzalem. Later geeft Salomo het oude heiligdom een plaats in het nieuwe. Als alles is afgelopen, gaat David naar huis. 2 Samuel 6, vers 20 tot en met 23. Maar Michal kwam hem tegemoet en zei met verachting in haar stem: wat heeft de koning van Israël zich vandaag weer prachtig gedragen? Als een losbandige ging hij half naakt over straat en liet zich bekijken door de meisjes langs de weg. Maar David was het niet met haar eens. Ik danste voor de Heere, zei hij, die aan mij de voorkeur gaf boven jouw vader en zijn familie, en mij aanstelde als leider van zijn volk Israël. Daarom ben ik ook niet bang mijn vreugde in de Heere te laten zien. Ja, in de toekomst zal ik me nog meer moeten verlagen en vernederen. Maar dan nog zullen de meisjes over wie je het had, net zo tegen mij opkijken. Om haar minachtende houding bleef Michal haar hele verdere leven kinderloos. Michal laat zich hier kennen als een vrouw van wie de trots is gekrenkt, doordat haar man zich niet koninklijk gedroeg. Het gaat haar niet om de eer van de Heere, maar om de eer van de koning en zijn familie. Het gaat hier om een geestelijk conflict, waarin David niet toegeeft, maar op de ingeslagen weg doorgaat. Wie bezig is met eigen eer, zal uiteindelijk vernederd worden. In de volgende uitzending lezen we verder in 2 Samuel 7.
U heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in 5 jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen op 0342-478432. 0342-478432. Ook kunt u een e-mail sturen naar debijbeldoor@transworldradio.nl. En natuurlijk kunt u ook via de post ons bereiken. TWR, postbus 371, postcode 3770, AJ in Barneveld. Dit programma werd gepresenteerd door Cor Weda en Ike André. Techniek was in handen van Odin van Woerkom. En wij allemaal bedanken u voor het luisteren. Graag tot de volgende keer.